Vanmorgen wil ik een bekend stuk voor u lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Daar staat boven de komst des Heren.
Ja.
En dan zal het misschien nog wel meevallen dat je nog nieuwe dingen hoort ook. Oude en nieuwe dingen. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders. En dat woord broeders adelphoi, dat betekent ook zusters. Letterlijk betekent dat woord die uit één schoot geboren zijn. Dus dat zijn broeders en zusters. Wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. Het is 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk worden weggevoerd. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand, of andere Bijbels hebben, vertroost elkander dus met deze woorden. Wij willen ons vanmorgen verdiepen in die parousie of die toekomst des Heeren. En dan willen wij, zoals er in 1937 is mij beloofd is, dat weet mevrouw ook wel, dat het mij vergund zal zijn te komen in de schatkamer van het huis Davids. Om daaruit te nemen. De woorden Gods. De gedachten Gods. Dat is het heerlijkste wat je kunt doen. Bezig zijn met de gedachten Gods en met de werken Gods. Boven dat hoofdstuk staat parousie. Dat wil zeggen de komst des Heren en zijn tegenwoordigheid onder zijn volk. Wanneer een koning vroeger naar een stad ging, dan werd dat bekendgemaakt. En als hij dan in de buurt van de stad kwam, dan gingen de mensen in de stad, die gingen naar hem toe. Om hem te verwelkomen. Om hem te begroeten. En dan namen ze kransen mee. En ze hingen een krans om hem. En Paulus zegt, in verband met de toekomst van de Heer Jezus Christus, in datzelfde evangelie van Thessalonicense, hoofdstuk 2, vers 19. Want wie is onze hoop op blijdschap of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Hij zegt, wat is nou die krans die wij de Heer Jezus bij zijn komst zullen geven? Die erekrans? Wie anders dan gij? Dat zijn jullie. Als de Heer komt, dan trekken wij hem tegemoet en dan krijgt hij een krans. Dat is zijn volk. Ja, gij zijt onze eer en onze blijdschap. 1 Thessalonicenzen 2, vers 19. Er is een tweeërlei komst van de Heer. Allereerst moeten wij weten dat de Heer komt in zijn geest. Dat is ook een komst. Door de doop in de Heilige Geest. Jezus zegt tot degene die daarom bidden, wij zullen tot hem komen, met de Vader en ik, en wij zullen woning in hem maken. En wie zijn diegenen in wie hij woning maakt? En luister dan goed. De Heer zegt, indien iemand mij lief heeft. En wie is degene die hem lief heeft? Dat is degene die zijn woorden bewaart. De toekomst van Jezus Christus, is altijd verbonden met degene die hem liefhebben en zijn woorden bewaren. Dus voordat die parousie komt, dat wil zeggen voordat Jezus wederkomt, en die wederkomst is tegelijkertijd zijn aanwezigheid. De parousie, wat er dus in het Grieks staat, kun je ook vertalen door wat de Engelse Bijbel overal heeft, de presence, de tegenwoordigheid van de Heer. Als iemand komt, is die ook tegenwoordig. Maar hij is op een bijzondere manier tegenwoordig. En ik wil vanmorgen over die tegenwoordigheid van de Heer spreken. Want daar zullen er onder ons zijn die dit meemaken. Dan denk ik aan het nieuwe, aan het jonge geslacht. Aan een, niet aan een tweede, maar misschien wel aan een derde generatie. Die die heerlijkheid van zijn komst zullen zien. Maar die ze ook moeten weten hoe zij hem zullen ontvangen. Zoals de dichter Paul Gerhardt zei, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Dat geldt voor zijn tweede komst even goed als voor zijn eerste. En dan is het zeker dat voor zijn komst er in ons ook zal zijn een volmaakte vervulling met zijn geest. Hij zal eerst komen en die geest zal zich in ons ontwikkelen tot op een grote en hoge mate. En dan zal dit de aanleiding zijn dat hij wederkomt. Hij komt weder niet vannacht, maar als de mens Gods geopenbaard wordt. Als de ware geestelijke mens op aarde gezien wordt. Want dat is het doel van Gods woord, opdat de mens Gods volmaakt zal zijn en tot alle goed werk volmaakt toegerust. Paulus schrijft daarom ook voorafgaande aan de wederkomst des Heren in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in alle die tot geloof zijn gekomen. En met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Waarom zal men ons met verbazing aanschouwen? Omdat men ziet wat de Heer in u en mij gedaan heeft. Welke grote werken hij gedaan heeft. Ik heb de vorige keer eens gezegd, op de Pinksterdag verkondigde men de grote werken Gods. Dat is het axioma van ons leven. Dat de grote werken Gods in ons verkondigd worden. En dan zal dat gezien worden. Met verbazing. En dan zal men zeggen, dat heeft hij gedaan. Bij de parousie of de wederkomst des Heren zal hij komen tot een heilig volk. En dan is het nodig om te zien in wat voor verband Paulus deze opstanding der doden en deze plotselinge verandering van de gelovigen die overblijven, in wat voor verband, in wat voor kader hij dat zet. En dan schrijft hij in hoofdstuk 4 in het begin, in vers 3 bijvoorbeeld en 4, want dit wil God, uw heiliging. Die toekomst is, hangt zomaar niet in de lucht. Dat we zeggen, nou, die hij kan vannacht komen, maar dit is de wil van God. En dat is het goede en het welgevallige en het volmaakte. Uw heiliging, uw afzondering van de boze. Dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat ieder uur in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen die van God niet weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Want de Heer is een breker van dit alles. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die immers ook u zijn heilige geest geeft. Paulus zegt, dit is de wil van God, uw heiliging. Hij verbindt de reiniging van de gemeente. Hij verbindt ons seksuele leven. Ons leven in heiliging en eerbaarheid. Hij zegt, je vat, dat moet je weten te verwerven. We hebben ons de schat in een aardevat, dat is ons lichaam. En dat verwerven, dat bedoelt Paulus mee, dat wordt steeds meer. Dat wordt een steeds heerlijker en groter bezit. Dat lichaam, dat zal steeds meer onderworpen worden aan de wetten van de geest van God. Dat is de uitgedrukte wil van God. Wil je die parousie meemaken, dat gij u onthoudt van hoererij. Ook in gedachten, ook in begeerte. Dat vat, dat kan ook betekenen man of vrouw. En dat man, dat gij uw vat, uw vrouw, uw partner, degene die bij je hoort, dat je die in heiliging ontmoet. En dan zegt hij erachter, niet in hartstochtelijke begeerte. Zoals de heidenen die God niet kennen. De heidenen van onze dagen, die God niet kennen. Die hebben hartstochtelijke begeerte. Die worden opgejaagd. Die kennen die vrede en die rust niet. Ook in het huwelijk. En dat niemand zijn broeder, en dat is Adelfos, dat wil zeggen dat niemand ook zijn zuster, slecht behandelen of bedriegen in deze zaak van de seksualiteit. Want God heeft u niet geroepen tot onreinheid, maar heiliging. Je hebt de Heilige Geest, bedoelt Paulus. En bij die Heilige Geest hoort geen viezigheid, hoort geen porno. Hoort geen onzedelijke denken en slechte romans of homoseksualiteit of slechte films. Hij zegt, beheers de begeerlijkheden, heers erover. Je moet tegenwoordig niet komen over om dit te zeggen dat wij onze begeerte moeten beheersen. Het kwade wordt goed gepraat. Maar ons huwelijk, onze verhouding tussen man en vrouw moet beheerst worden door dat ene, Christus Jezus en zijn gemeente. En dat beeld is ontleend aan het beeld van man en vrouw. En als onze huwelijken goed zijn, als onze begeerten goed zijn, dan wordt die band tussen Christus en ons ook steeds sterker. En dan kan hij komen. Paulus zegt in het eerste in het vers 13, ik wil niet dat je daarvan onkundig bent. Dat je daarvan onwetend bent. Want de reinheid in het natuurlijke leven, in het seksuele leven, dat weerspiegelt de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. De Heer wandelt tussen de kandelaars. Hij wil zijn volk klaarmaken, onze gemeente klaarmaken. Ons persoonlijk klaarmaken. In het bijzonder onze jeugd klaarmaken. Want die leeft in die tijd van zijn wederkomst. Hij wil ze klaarmaken voor die eindslag van Armageddon. Voor die geweldige oorlog. Die de beslissende slag levert tussen de gemeente van Jezus Christus en de gemeente van de Antichrist. Maar die kan niet komen als wij in ons eigen Armageddon nog niet overwonnen hebben. Daarom schrijft de Bijbel telkens wie overwint. En als wij hier niet overwinnen in ons eigen leven, hoe kunnen wij dan met de gemeente van Jezus Christus overwinnen in die geweldige laatste oorlog, in die heilige oorlog? Paulus heeft het over degenen die ontslapen zijn. Het staat gewoon zij die slapen. Die gestorven zijn in Christus, zegt hij in vers 16. En wat is sterven in Christus? Je kunt pas sterven in Christus als je ook geleefd hebt in Christus. Dat is duidelijk. En ik sterf in Christus en ik leef in Christus als ik zijn woord bewaar. Ik leef en sterf in Christus als ik mij door zijn geest laat leiden. Dat zijn twee dingen, zijn woord bewaren en zijn geest door zijn geest zich laten leiden. Maar ze horen bij elkaar. Paulus zegt ergens, en die de geest van Jezus Christus niet heeft, die behoort hem zelfs niet toe. Die hoort niet tot die gemeente die opgenomen wordt of die met hem wederkomt. Wij zullen opstaan, degenen die ontslapen zijn op deze wijze, die gestorven zijn in Christus. En als ik u vraag, wat betekent dat woord Christus? Dat betekent gezalfde. Gezalfd met de Heilige Geest. Wanneer u leeft in Christus, dan leeft u in de gezalfde met de Heilige Geest. Met de geest van heiligheid. En als u sterft in Christus, dan sterft u in die geest van heiligheid. Want dan bent u ook een christen. Ook een gezalfde in de Heilige Geest. En wie staan dan op? Daar staat degene die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En wie worden veranderd in een punt des tijds? In een ogenblik? Wie zijn woord bewaart? En wie deel heeft aan de Heilige Geest, in wie de Heilige Geest woont? Onze ouders hebben vaak, ik kan het uit ervaring zeggen, die hebben zijn woord bewaard. Het woord, voor zover ze het zagen, hielden ze. Ze lazen het ook elke dag. Een voorbeeld voor menigvol evangeliechristen. 3 keer daags minstens. Mijn vader studeerde veel in de Bijbel. Hij bracht er uren in zoek. Maar hij miste die doop met de Heilige Geest. Dat kon je ook merken in zijn leven. Niet toen, maar dat merk je later als je die doop wel ervaren hebt. En wat waren die mensen? Dat waren gelovige kinderen Gods. Maar ze waren niet bekwaam voor Armageddon. Ze waren niet in staat om de boze geesten te overwinnen. In eigen leven, in het leven in hun gezin, maar ook niet... Dan ben je ook niet in staat om die eindslag mee te maken. Als de Heer komt met al degenen, met de zijnen. Er staat niet voor niets. In Openbaring 20, vers 7 of zo. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Er staat niet zalig en heilig wordt hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Maar er staat zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat is een verschil. Want ik las nog van de week, of verleden week dan, in een gereformeerd blad. In een blad over de geschiedenis van de kerk. Dat ik regelmatig ontvang. Dat ging over Klaas Twillert. Dominee Klaas Twillert. Stond er een heel verhaal in hoe die uit de kerk gekomen was. Uit de christelijk gereformeerde gemeente. Een hele aparte groep is dat in Nederland. En die leerde dat de mens volgens de wil van God kon leven. En toen werd opgemerkt, dat kan niet. Want wij worden zalig. Wij worden behouden. Dat is pas na ons sterven. Maar er staat wie zalig is hij. En heilig is hij. Die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat is dus mogelijk. Daar staat achter, want dan ben je een priester van God en van Christus. En die heersen met hem de 1000 jaar. Openbaring 20 vers 6. Wie heilig is, dat wil zeggen wie afgezonderd is van de machten der duisternis, die heeft overwonnen. En daarom jaagt naar uw heiligmaking, zonder de welke niemand God kan zien. Knoop dat in je oor, ook het jonge geslacht. Jaagt naar de heiligmaking zonder welke niemand de Heere God kan zien. Wie heilig is, heeft overwonnen. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Onze ouders hadden de Heilige Geest niet. En ze konden de goede strijd niet strijden. De Heer zal hun doen naar hun geloof. Ze zijn in het geloof gestorven... van een betere toekomst. Maar de Heer zegt, maar jullie zullen moeten sterven in de gedachte dat je ook nog moet gaan strijden om de overwinning te behalen in het Rijk Gods over de legers van de Antichrist. Paulus zegt, ik wil niet dat je onkundig bent van dit geheimenis. Hij zegt ook in Korinthe 12 vers 1. Ik wil niet dat je onbekend bent met geestelijke gaven. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onkundig zijt. Dat houdt met elkaar verband. Het een en het ander moet je kennen. Want je kunt nooit een overwinning behalen als je onkundig bent van de geestelijke gaven. Dat is duidelijk. Het gaat over die onzienlijke wereld. Sterven in Christus. Dat is sterven als gezalfde in de gezalfde. Zelf gezalfd en hij is gezalfd. En dan staat er, zij ontslapen in de Heer. Zij rusten in de Heer. Men zet nog wel eens op een grafsteen, hier rust. Ik geloof niet dat je kunt zeggen van zo'n lichaam dat het daar rust. Want dat ontbindt juist. Dat is helemaal geen rusten. Ontbinding is geen rusten. Dus ik denk er altijd maar het mijne van als ik lees hier rust. Ik hoop dat de mensen rusten, maar echt niet dat lichaam, dat rust niet hoor. Want dat wordt aan de ontbinding prijsgegeven. Maar rusten in Christus. En je kunt niet rusten als ontslapene als je niet leert te rusten. Dat hebben we vanmorgen al gehoord. En daarom zegt Paulus, wij vermanen u, broeders en zusters, dit nog veel meer te doen en er een eer in te stellen, rustig te blijven. Staat in dit verband. Je moet rustig blijven. Dat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan. Dat is ook nog een zaak. Dat je in je buurt goed bekend bent. Omdat je heilig leeft. Omdat je rustig bent. Niet een onruststoker. Niet iemand die ook in de gemeente zo de mensen ondersneeuwt. Maar rustig zijn gang gaat en met de Heer leeft. En als je met de Heer leeft, dan behoor je tot die eenvoudige van ziel. Die een ander niet iets opdringen, maar die gemeenschap zoeken met de broeder en zuster. Ik heb wel eens gezegd, ik ben zo blij dat we een gemeente hebben gekregen van zachtmoedige mensen. Dat is nodig. En als zachtmoedige mensen verkeren in de rust. En dan kun je ook rusten in Christus. En die rust in Christus is zachtmoedig. Er is een rust die overblijft voor het volk van God. Dat hebben wij nodig. Niet meer dat opgejutte. En als je ontslapen bent, dan rust je. Vandaar, iemand die rust, die leeft. Die bestaat. Er zijn mensen in de Pinksterbeweging, zoals in Stromen van Kracht, komt dat veel voor. Maar ook in de kerken die zeggen, en de Adventisten die zeggen, als je sterft, dan ben je er niet meer. Ja, Ben Hoekendijk heeft geschreven, dan ben je weg naar geest, ziel en lichaam. Nee, je rust. Als ik slaap, dan leef ik. Ik besta wel, maar ik ben onttrokken aan de zichtbare wereld. Nou, dat is het. Dat is dat mooie woord ontslapen. En als ik het woord slapen gebruik, dan zit daar inherent, is daarin opstaan. Slapen en opstaan, die horen bij elkaar. Slapen is je onttrekken aan de zichtbare wereld en opstaan, dat is je bezigheden opnemen in de zichtbare wereld. Dus zo gauw ik lees van opstanding, lees ik van hen die weer bezig zijn in de natuurlijke wereld. Tot Daniël wordt gezegd, gij zult rusten en opstaan. Tot uw bestemming aan het einde der dagen. Dat zijn de laatste woorden van het boek Daniël. Gij zult rusten. Dat is de heerlijkheid. En wij leren nu al te rusten. In de Sabbatsrust die God ons schenkt. En dan zullen we in hem rusten. In hem volkomen opgaan. En hij zal het met ons maken. Ook als wij ontslapen zijn. En Daniël bleef ook rusten tot de laatste opstanding. En waarom? Omdat hij niet geroepen was om mee te doen aan de slag van Armageddon. Want hij wist niet van een strijd in de hemelse gewesten. Hij kende die kracht Gods niet om de boze te overwinnen. Hij was niet geoefend. Hij kende die wapenrusting niet waarvan Paulus schreef. Die geweldige, heerlijke wapenrusting van die zekerheid. Ik kan hem weerstaan. En omdat er licht van me uitstraalt. Omdat er heil is in mijn helm. Omdat ik gepantserd ben met de gerechtigheid. Zal die vijand moeten terugdeinzen. En ik heb het woord Gods heb ik in mijn hand als een schild. Ons Armageddon. Dat is uw strijd. Ieder heeft een Armageddon. Die heb ik. Die hebben mijn vrouw en ik gehad. Die heb u ook. Maar u zult moeten overwinnen. Door dit rusten in hem. Door die zekerheid. Wat in mij is, is sterker dan mijn vijanden. In die parousie, in die toekomst, zal zich de Heere voorstellen in een wolk. Als hij komt, komt hij met de zijne. Als hij komt, dan stelt hij zich voor aan een volk, dat zegt Paulus in Efeze in verband met dat huwelijk, een volk aan een gemeente zonder vlek en zonder rimpel of iets dergelijks. De huwelijken van de christenen zullen daar het beeld van zijn. Het gaat erover in die eindtijd Christus en zijn gemeente zal tezamen zijn. Zoals man en vrouw tezamen horen. Een eenheid horen te zijn. In rust, in vrede, in heiliging. En het is een kenmerk van de eindtijd. En dat weet u allemaal. Dat ze juist het huwelijk ontbindt. Wij leven in een tijd van huwelijksontbinding. Waar men bezig is het huwelijk af te schaffen. Zoals die Rotterdamse juristen al opgemaakt hebben. Om maar helemaal het uit de registers van de burgerlijke stand weg te halen. Ja, dan bestaat er het huwelijk niet meer. Dat gaat er wel door op den duur. Ja. Dat is de huwelijksontbinding. Dat is onze tijd. En dan geldt het voor de gemeente van Jezus Christus. Het heilige huwelijk. Om samen de Heer tegemoet te gaan. Wij leven in een tijd dat het seksuele leven ontbonden wordt. Dat men niet meer luistert naar de wetten Gods. De onnatuurlijke omgang wordt geloofd en geprezen. En dan zegt Paulus in het 13e vers. Jezus Christus is gestorven en opgestaan. In een verheerlijk lichaam. Zijn geestelijk lichaam heeft met een geweldige kracht zijn gestorven lichaam, dat gave gestorven lichaam, heeft dat verzwolgen, in zich geabsorbeerd, weggenomen. En nu heeft hij een verheerlijk lichaam. Dat lichaam dat er in dat graf lag van Jozef van Arimathea, dat is gewoon door dat geestelijke lichaam van Jezus, door die kracht omgezet tot leven en in dat geestelijk lichaam opgenomen. God heeft hem opgewekt, zegt Paulus in vers 13 hier. En alzo zou God hen die ontslapen zijn met hem opwekken. Die ontslapenen, die zijn bij hem. Die rusten bij hem. Die verkeren met hem. Die leven in hem. Sterven, dat is voor ons niet. Onmachtig zijn, dood zijn, maar ze leven. Maar ze leven in de onzienlijke wereld, zoals iemand die slaapt. Hij bestaat wel, hij denkt wel, hij handelt wel in die geestelijke wereld. Maar dan zal dat ogenblik er zijn dat zij in staat zullen zijn met hun geestelijk lichaam weer te gaan functioneren in de natuurlijke wereld. En dat is opstanding. Opstanding is dat ons geestelijk lichaam weer de kracht krijgt om zich te vertonen in de natuurlijke wereld. En zo zal de Heer, staat er, degene die ontslapen zijn, wederbrengen met hem. Nou, ik heb dat eens nagekeken, daar komt geen ene uitlegger uit. Want die ontslapenen die komen weder met hem en ze zeggen dat ze uit dat graf komen. Nou, daar klopt niks van. En daarom kunnen ze het geen van allen uitleggen. Ik heb er zeker wel een 4 of 5 uitleggers voor gelezen. En ze moeten allemaal zeggen, ja, daar komen wij niet uit. Want de Heer die komt met die ontslapenen. die capabel zijn zich in de natuurlijke wereld weer te bewegen. Nou, dan staan ze op. Dat is de opstanding. Een natuurlijk lichaam wordt in het graf gelegd, wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Paulus zegt niet in 1 Korinthe 15, een natuurlijk lichaam wordt opgewekt. Hij zegt, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Niet dat lichaam dat in het graf gelegd wordt, wordt opgewekt, maar ons geestelijk lichaam wordt opgewekt. En dat geestelijk lichaam is bij degene die gestorven zijn, bij de Heer. Nou, dan komt hij met diegene terug waarvan dat geestelijk lichaam in staat is zich in de natuurlijke wereld te bewegen. Zoals de Heer dat ook zelf deed. Hij kon zich ook vertonen aan de mensen. Hij kon ook eten na zijn opstanding. Hij kon vis gebruiken, nietwaar? De geest die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft, die geest zal ook uw lichaam, uw geestelijk lichaam, zo verheerlijken dat ge ook kunt functioneren in de natuurlijke wereld, in de zichtbare wereld. Dan zullen die ontslapenen dezelfde kracht hebben als Jezus Christus. Die kan zich vertonen en zij kunnen zich ook vertonen in de wereld. Dat is opstanding. Dat is opstaan uit je slaap. En deze ontslapenen die dan opgestaan zijn, die in staat zijn zich te vertonen, die voert hij mee. Waar naartoe? Naar de aarde. Paulus zegt, wanneer Christus verschijnt, wanneer Christus zichtbaar wordt, is dat, dat is de epifaneia, wanneer Christus verschijnt, dat is de parousie, als hij komt, dan gaat hij zich ook vertonen. Als Jezus opstaat uit de doden en hij is nog niet naar de hemel gevaren, dan verschijnt hij. Als hij verschijnt, dan wordt hij zichtbaar. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is de belofte. Die ontslapenen zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Zij zijn die wolk waarop hij komt. Waarin hij is. Met of in de wolk, staat er. Hij komt in de wolken. Hij komt in, tussen en te midden van die ontslapen heiligen die dan de kracht hebben zich te vertonen. Ziet, hij komt met de wolken. En zij komen als wolk. En dan zal elks oog hem zien. En ze, in de ogen van de mensen zullen ook die ontslapenen zien. Het gaat over dat verschijnen. Je kunt tegenwoordig zijn zonder dat je verschenen bent. Ik kan wel tegenwoordig zijn in een kamer, maar als ik in een kast zit, dan zien ze me niet. Dan ben ik wel tegenwoordig, maar ze zien me niet. Maar er hoort ook een verschijning bij. De Heer die komt en die zal verschijnen. En degenen die met hem komen, die zullen ook verschijnen. En dat is al een keer gebeurd. Bij de opstanding van Jezus Christus, dan wordt er ons verhaald dat Jezus opstond uit de doden en dat hij aan velen is verschenen. Maar toen hij opstond uit de doden, zijn ook de vele heiligen die ontslapen waren, zijn ook opgestaan. En dan staat er, en zij zijn ook velen verschenen. Matthäus 27, vers 53. En dan staat er, en ze gingen uit de graven als beeld van de opstanding, na zijn opstanding, en kwamen in de heilige stad. En ze zijn aan velen verschenen. Onze nieuwe vertaling heeft ongelukkige wijze, dat is een uitzondering, waar ze velen verschenen. Ze zijn wel gekomen in de heilige stad, in het nieuwe Jeruzalem, maar ze zijn ook eerst verschenen aan vele heiligen. Niet alleen Jezus is verschenen, maar ook die gestorven heiligen zijn verschenen. En ze zijn tezamen met hem opgevaren naar de hemel, naar de heilige stad. Kijk, dat was de tegenwoordigheid van de Heer. Tussen Pasen en tussen Hemelvaartsdag lag de tegenwoordigheid van de Heer. Men zag hem niet altijd, maar hij kon verschijnen. En diegenen die met hem opgestaan zijn, die konden ook verschijnen. En met hem zijn ze naar de hemel gevaren. Als in wolken. Hij is in wolken heen gegaan. Met de zijnen. Paulus zegt aan het eind, vertroost u dan met deze woorden. Denk er nou maar aan. Als Jezus komt, komt hij met de zijnen. Dan zullen ze hem zien. Als de heiland zal verschijnen. Met zijn kinderen. Al de zijnen, zegt het bekende lied. Hè? Als de heiland zal verschijnen in glorie. Hè? Met zijn kinderen, al de zijnen. Dan zien we ze terug. In de tijd van die parousie, van die wederkomst. Dat is een tijdperk. Hoe lang, ik weet het niet. Maar zijn komst, dat is een tijdperk waarin hij nabij de aarde is. Hij komt ook niet op de aarde. Als hij neerdaalt, dan stopt hij onderweg. Hij zegt, hier in de lucht, wordt er dan gezegd, hè? Daar is een ontmoetingsplaats. Daar zal ik ze naar me toe trekken. Hij komt met de ontslapenen en die op de aarde zijn, die gaan naar hem toe. Daar in de lucht, zegt Paulus. Dat hebben we gelezen. Ik zal het nog eens lezen. Hij zal met de nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken, in een oogwenk weggenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Dus hij verschijnt, zoals in de tijd, tussen Pasen en tussen Hemelvaartsdag. En dan verschijnen degenen die ontslapen zijn en die dan opgewekt zijn door de kracht Gods, want God zal dat doen. Dat zegt Paulus. God heeft Christus opgewekt. God zal die ontslapenen opwekken. Dat wil zeggen, toe bedelen met een geweldige kracht, zodat ze zich zichtbaar kunnen maken in deze wereld. Nou, dan zullen wij die ook zien. Ik denk wel eens, in die tijd, zuster Wilhelm bijvoorbeeld, die heeft het woord Gods bewaard. En die had de Heilige Geest, die was ermee vervuld. Ik denk aan de zuster Havelaar, ik zal nog maar geen andere noemen. We hebben ze wel gekend. Vrouwen die dicht bij de Heer leden. Voor wie de Heer alles was. Die zich lieten leiden door de Heilige Geest. En die de woorden van Jezus hebben bewaard. En als je dat nou weet, Paulus zegt, dan hoef je niet benauwd te zijn. Dan hoef je geen angst te kennen. Dan hoef je niet bedroefd te zijn als degene die daar niets van weten. Als degene die geen hoop hebben. Wees dan nou maar niet bedroefd. Als je sterft, dan denk je, maar ja, maar ik ben er eerder dan jij. Ik zal daar als overwinnaar zijn. Met hem. In die parousie. Kijk, dat is het geheim. Vertroost elkaar met deze woorden. Maar dat is voor een categorie van degenen die de Heer dan ook werkelijk gevolgd zijn. Ze zullen eerst opstaan. Als Jezus naar de hemel vaart, dan gaat hij, onttrekt zich aan de zichtbare wereld. Hij verschijnt niet meer, dan op een hoge uitzondering na, in een visioen bij Paulus en Johannes. En hij gaat heen en met hem gaan die gestorven heiligen mee. Die worden daar ook onttrokken. En dat wordt die wolk. Ze zien dan een wolk als het ware. Ja. En dan zegt die engel, of die twee mannen die zeggen, en hij komt net zo terug. Hij zou al zo terugkomen gelijk gij hem hebt zien heen en varen. Op diezelfde wijze komt hij ook met die wolk. Dan komt hij ook met die ontslapenen. En die zullen zich dan op diezelfde wijze ook openbaren. Door verschijningen. Jezus komt. Gaat hij naar de aarde? Nee. Zijn legermacht houdt stil bij de legerplaats, bij het ontmoetingscentrum. Ja. De lucht. Wat is de lucht? Dat is het domein van de overste van deze wereld. Paulus zegt in Efeze 2 vers 2, de overste van de lucht. Niet waar? De overste van deze aarde, maar die overste van deze aarde bevindt zich in de onzienlijke wereld die, ik zou zeggen, tegen die aarde aan is. Dat is uitgedrukt door de lucht. De lucht die hoort bij de aarde. Dat is een deel van de aarde. Maar het is, bij wijze van spreken, het is onzienlijk. Maar het is stof. Maar de Bijbel bedoelt dit. Als Jezus dan wederkomt in die geestelijke wereld, dan nadert hij het terrein van de geestelijke wereld van de aarde. Waar de vorst der duisternis volop heerst. En daar houdt hij stil. Denk aan Barak. Die daalde ook neer van die berg Tabor, weet je wel. Hij ging naar beneden. Waarom? Hij moest Sisera moest hij te pakken nemen. En Sisera kon die berg niet op. Nou, dan zegt hij, dan zal ik van die berg afdalen. De Heer die daalt af van die berg. Waar die overste der lucht is. Het terrein van de boze. Waar is hij niet meer? Niet in dat koninkrijk Gods om je aan te klagen. Want de aanklager, deze broeder, is buitengeworpen. Dat staat in Openbaring 12. En als hij buitengeworpen wordt uit het koninkrijk Gods, dan daalt hij ook neer naar de aarde. Dat wil zeggen, dan heeft hij maar één plek waar hij zich nog kan bewegen. En dat is in die lucht. Dat wil zeggen, bij de mensen. In de dichte nabijheid van de mensen. En als Jezus neerdaalt, dan wordt hij actief. Als hij die toren van Babel zag, die mensen die klommen op. Tot in die hoogtempel, in die ziekorate, om daar hun occulte bezigheden te verrichten. En dan staat er, en de Heer die daalde neer. God die daalde neer, waarom? Om eens te kijken wat ze daar deden en om in te grijpen. Dan heb je een prachtig beeld. God daalt neer en de vijand die wil omhoog. En de Heer zegt, en nou die lucht, het domein van de overste der wereld, dat wordt nou het laatste slagveld. Hier is dat laatste treffen. Want men heeft dat er altijd uitgehaald. Oh, die opstanding, de doden, en dan wordt het een groot feest. Nee, maar het gaat hier over die strijd. Het gaat hier over Armageddon. De Heer verzamelt zijn legers. Hij verzamelt ze uit de ontslapenen. En hij verzamelt ze van degenen die nog op aarde leven. En die twee brengt hij bij elkaar op het terrein van de boze. In de lucht. Dat is de opstanding. Ja, dan merk je wel dat men dat er nooit aan verbonden heeft. Men heeft er überhaupt nooit iets aan verbonden. En dan lees ik ook. Want anders zou je zeggen, ja, maar hoe kom je er nou aan? Nou lees ik het zoals het daar letterlijk staat, vers 16. De Heere zelf zal, en dan lees ik zoals het er precies staat, in een krijgsgeroep, dat teken, de Lutherse vertaling heeft, in een veldgeroep. Een Engelse Bijbel, de Conybeare Bijbel, heeft in een shout of war, dus in een krijgsschreeuw. De Heere zelf zal in een krijgsgeroep, dat is één. De tweede, in het roepen van een aartsengel. Dat is twee. En de derde, in het bazuingeschal. In de bazuin Gods. Nou, dat is het. Dat is het terrein. Er zijn drie dingen die zijn komst vergezellen. Omstandigheden die erbij zijn. En dat is, er is een geweldig krijgsgeschreeuw. Hetzelfde woord wat er staat als Mozes van de berg afkomt. Dan zegt hij, dan zegt Jozua tot hem, hé, wat hoor ik daar? En zeg, dat is krijgsgeschreeuw. En dan later zeggen ze, nee, het is een feest, weet je wel. Dan zijn ze bij het Gouden Kalf, maar ze dachten eerst dat er een oorlog was. Nou, dat krijgsgeschreeuw wordt gehoord. Zij dalen af en, en er wordt gezegd, wat hoor ik? Een geweldig krijgsgeschreeuw. Dat krijgsgeschreeuw komt van de aarde. Dat is geen wonder. Want je leeft in de tijd van de antichrist. Je leeft in die felle botsing tussen de antichrist en de gemeente van Jezus Christus. Dus hij komt, wat hier staat als steken, dat wordt in de vele vertalingen vertaald door krijgsgeschreeuw. Een veldgeroep. Een geroep. Een strijdkreet. Waar klinkt dat van de aarde? Ze zijn in oorlog. Waar? De gemeenten op de aarde. Volop in oorlog. Met de gemeente van de antichrist. Een geestelijke strijd. Waar is dat in 20 eeuwen voorgekomen? Dat men zich bereid heeft en klaar is voor een geweldige strijd. Daarvoor heb ik gezegd, eerst ons Armageddon. En in die gemeente van de Eindton, die heeft dat Armageddon hier al op aarde. Daar begint het mee. Die strijd die begint tegen de antichrist. Tegen die occulte legers. 144.000 apostelen. Die zijn bezig de slang van de kop te slang zijn kop te vermorzelen. De kop van de slang. Ze zitten daar bovenop door kracht van tekenen en wonderen. Dat is de felle botsing. Ze staan tegenover de macht van de antichrist op aarde. Niet tegen eigen vlees en bloed hoor. Helemaal niet. Maar het gaat om die miljoenen te redden in het laatste der dagen. Weet je wel, die grote scharen die niemand tellen kan. Die moet bevrijd worden, die moet verlost worden. Die moet vervuld worden met Gods geest. Die moet binnengaan en komen voor de troon Gods. Dat zijn de miljoenen. Dat is hun taak. Ja, dat is in eeuwen en eeuwen niet gezien, omdat het evangelie van het koninkrijk er helemaal nooit gepredikt is. Dus tijdens die vervolgingen en die grote verdrukking, dan klinkt dat krijgsgeroep op naar boven. Dat van hen, van die 144.000, die voldoen aan de oproep van Jezus die hij tot zijn apostelen eenmaal sprak in Lucas 9 vers 1 en 2. En dan zei hij tot die apostelen, ik zend u uit als apostelen. En ik geef u macht en gezag over alle boze geesten. En om ziekte te genezen. En hij zond ze uit om het koninkrijk Gods te verkondigen. En genezingen te doen. Die 144.000 die nemen die boodschap over. Het is voor ons zo duidelijk. Dat zijn die 12 kwadraat maal 1000 apostelen. Het is maar een symbolisch getal. Maar om aan te duiden dat ze gaan in die kracht van de apostelen. Ja, en dat geeft een geweldige botsing. Dat geeft een strijdrumoer. In de geestelijke wereld. En dat stijgt ook. In een krijgsgeroep. Heb je het nu in de gaten? In een krijgsgeroep. Ze hebben dat in weg vertaald. Maar ten tijde van dat krijgsgeroep. In dat krijgsgeroep. Maar er staat heel duidelijk in. Er staat, hij zal hen door Jezus wederbrengen tot hem. Daar staat er dat woord dia, door. Maar hier staat er en, in. Heel duidelijk. Net zo goed als er staat, ik doop u met in water. Dat is ook datzelfde woord, in. In een krijgsgeroep. En dan staat er, in het roepen van een aartsengel. Welke aartsengel? Ja, allereerst Michael. In dat tijdperk dat Michael begint. Dat Michael de zonen van zijn volk terzijde staat. De zonen Gods hebben op aarde de oorlog ontketend. En Michael staat er in Openbaring 12. En zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Hij werd op de aarde geworpen, in dat luchtruim. En zijn engelen met hem. En dan staat erachter, dan verschijnt het heil en de kracht en het koningschap van onze God. En de macht van zijn gezalfde gemeente. Dan begrijpen we dat die engelenwereld, die heilige engelenwereld, die wordt daar geweldig actief. Die kan actief worden, omdat op aarde de strijd wordt gestreden, omdat daar een gemeente is zonder vlek en rimpel. Dan kunnen die engelen volop aan de gang. Nou, in dat krijgsgeroep van de aarde. In dat geroep van Michael die zijn heilige engelen bij elkaar brengt. En in de bazuin Gods. Paulus zou in 1 Korinthe 15 zeggen, in de laatste bazuin. In dat tijdperk. In die bazuin, in die laatste bazuin waarvan Openbaring 10 zegt, dat het geheimnis van God vervuld wordt. Dan wordt daar voleindigd. Dan dat geheimnis van God is dat er een gemeente is die getransformeerd wordt. Die naar de innerlijke mens volmaakt wordt en dan ook naar het sterfelijke lichaam volmaakt wordt. Dat is de verandering in een punt des tijds. De transformatie. Paulus zegt, allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een punt des tijds, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Dat is dat tijdperk. Die laatste bazuin duidt het einde aan van de laatste dagen. Want dit vergankelijke van ons sterfelijk lichaam zal onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En dan staat er wij, levend achtergeblevenen, in vervolgingen en verdrukkingen, Wij levend achtergeblevenen zullen tezamen met hen in wolken opgenomen worden. Daar in die lucht. De Heer tegemoet in de lucht. In die verzamelplaats. We tezamen opgenomen worden. Daar staat met kracht weggenomen worden. Zoals daar staat, datzelfde woord staat er van Filippus. Die werd met kracht weggenomen. En hij werd niet meer gevonden en werd de Azoten gezien in het land van de Filistijnen. Paulus staat er, hij werd opgenomen en hij kwam in de derde hemel. Nou, datzelfde woord wordt hier ook gebruikt. Dan worden ze in een punt destijds veranderd en dan hebben ze ook een verheerlijk lichaam. Die ontslapen hebben een verheerlijk lichaam, omdat hun geestelijk lichaam werkzaam was. En kracht kreeg, om zich te vertonen in de zichtbare wereld. Zij hebben een geestelijk lichaam, omdat het sterfelijk lichaam geabsorbeerd wordt, opgenomen wordt, verzwolgen, zegt 1 Korinthe 15, in hun geestelijk lichaam. Ja, en dan de occulte kerk van de antichrist. Ja, die is bezig om de gemeente van Jezus Christus te vervolgen. En die wordt dan ook geoordeeld. In Openbaring 16, dan lezen die verschrikkelijke plagen, die occulte plagen die er daar komen. Die in verband staan met dat occultisme. Die gezwellen naar al die afwijkingen. Die mensen zullen het zo benauwd hebben dat de antichrist zegt, ik weet nog één middel. Nou, wij moeten ook in die geestelijke wereld komen. Dan heeft hij die geweldige seance voor zijn intieme, voor die gemeente van de antichrist, die volkomen occult is. Hij zegt dan aan die seance, dan gaan we ook naar boven. Dan gaan we in dat luchtruim. Dan gaan wij ook ons onttrekken aan de aarde. Nou, die mensen die komen in trance, hun lichamen liggen daar. En zij, maar een innerlijke mens, zijn daar dan ook. Dat is het ontmoetingscentrum. Met het beest en de antichrist. Nou, en dat is nou de wederkomst des Heren. Dat is daar in de lucht. Daar is, net als Farao, die jaagt ze daarna. En ze kunnen het toch op aarde niet meer houden, van de ellende. Nou, dan maar in de geestelijke wereld. Maar opgeven doen we het niet. Het leven is toch ondraaglijk. En de duivel verzamelde zijn leger daar ook. In de plaats die genoemd wordt in het Hebreeuws Armageddon. Plaats van het treffen. En dan zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen. En dan gaat de Heer de wetteloze doden. Door de adem zijn monds. Door zijn woord en door zijn geest. En hem machteloos maken door zijn verschijning. Als hij komt. Die Satan, dat is dus ook. Die komst van de antichrist, dat is ook een parousie. Die komt daar ook. Dat is ook een komst van de Satan. Wiens komst is, staat er, zijn parousie naar de werking des Satans met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Dan wordt het daar geest tegen geest. Waarheid tegenover leugen. En dan, het woord gaat uit om te overwinnen. Prijs de Heer. Wie overwint? Ja. En dan, ik heb al gezegd waarmee het begonnen is. Dan moet ik ook zeggen waarmee Paulus zijn brief dan eindigde. Hij zei, broeders, verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Wees zonder ophouden in die geestelijke wereld, in de hemelse gewesten. Dankt onder alles. Dankt God onder alles. Dankt onder alles. Want dat is de wil Gods. In Christus Jezus ten opzichte van u. De wil Gods is het goede. Het wil Gods is niet dat je negatief denkt en spreekt. Maar de wil Gods is dat je in de rust en de vrede je verblijdt ten allen tijde in deze dingen. Zonder ophouden bidden. God altijd dankende. De grote werken Gods verkondigen. Je hebt er niets aan of je zegt die broeder die loopt nog niet goed mee. Of die zit nog in de zonde. Verlos hem er dan maar van. En spreek er dan maar eens over. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. Zie, daar eindigt het mee. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Heel duidelijk staat het er. Dat is het einde. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Hij bewaren u geheel en al, uw geest, ziel en lichaam, onberispelijk. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat zal hij doen? Weet u wat hij doet? Hij zal ook de wetten Gods in uw hart schrijven. dat is het ook doen. De mens is wetteloos geworden. God schrijft zijn wetten in ons hart. Hij is getrouw, hij zal het ook doen. Maar wij zullen dan met die ongerechtigheid eens breken. Met de vuilheid in ons denken. Dat je ermee speelt, dat je dat aanvuurt. Maar we zullen ons bezighouden met de geest God, zullen we eens voorbidden. Wie daar behoefte aan heeft, die gaat maar staan. Om gesterkt te worden door de inwendige mens, dat we die kwade geesten overwinnen. Zo gaan staan. Heer Jezus, hier staan wij als gemeente. Als uw lichaam. U toebehorend. En u bent de heilige. Zoals de demonen het uitgeroepen hebben. Wij weten wie gij zijt, de heilige Gods. Heer, wij weten wie gij zijt. Gij zijt de heilige Gods. Heer, dan willen wij ook heilig zijn. Zoals wij dat zingen, heilig, heilig, heilig is de Heer. De Heer Zebaoth, de Redder. En daarom willen wij elkaar ondersteunen in die strijd. Om ons los te maken, Heer, van het rijk der duisternis. Om ons los te maken van ons onreine denken. Heer, want dat is ook hier, Heer, een belemmering geworden. Heer, wij willen rein staan voor uw aangezicht. Niet alleen met onze mond, maar met ons wezen willen wij ons losmaken van dit terrein waar gij ons niet hebben wilt. De wet Gods geschreven in ons hart, Heer, en wij klemmen ons vast aan deze woorden, dat gij op dit ogenblik getrouw zijt. En dat gij het doen zult. En ik zeg ook in de naam van Jezus Christus, tot mijn broeders en zusters die met mij meebidden en verlost willen worden. En ik sluit mijzelf in. Koramatasiria, koramatati, yamasiria kasiti, shoramatitiria kasanti. In de naam van Christus Jezus, jullie onreine geesten, jullie varen uit. Jullie wijken voor het woord van God en voor de kracht van de geest. Wij willen niet meer met jullie te maken hebben. En nogmaals, wijkt voor de heiligheid des Heren. Heer, hier zijn wij. En wij zullen u ontvangen. Uw geest, om ons ganse ziel, geest en lichaam onberispelijk te stellen voor uw aangezicht. Heer, hier zijn wij. Heer, wij zullen veranderen. Want uw woord is waarheid. En deze tijden zijn aanstaande. Heer, ik bid voor onze jeugd. Dat ze de beslissing neemt op dit ogenblik. Heer, om onberispelijk voor u te leven. Om alleen voor u te leven. Om vrijmoedig voor u te leven. Heer, gedenk onze kinderen. Gedenk deze jongens en meisjes. Heer, die aan het begin staan van een leven. Maar een leven in de tijd van de antichrist. Een leven in het verval. Een leven onder de wettelozen. Een leven, Heer, waar ze ook werken. Van vuilheid en onreinheid. Heer, wij roepen uw naam aan. Verlos hen van de boze. En geef hen de begeerte om met gans hun hart te leven naar uw wil. Heer, en wij danken u. En wij klemmen ons vast aan dit woord. Gij zijt getrouw, Jezus. Gij zult het ook doen. Halleluja. Amen. Gaat u zitten.